Geliefde gemeente, de prediking voor dit morgenuur is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus hoofdstuk 8. Ik lees u daaruit alleen nog voor het 25e vers. Marcus 8 vers 25, daar spreekt het woord van de Heere aldus. Daarna legde hij de handen wederom op zijn ogen en deed hem opzien en hij werd hersteld. En zag hen allen ver en klaar. Tot zover. Schrijft hij hierboven, Jezus, het licht der wereld. De Heer Jezus, geliefde gemeente, heeft veel wonderen en tekenen gedaan. Vaak. Of je zou kunnen zeggen, altijd zijn de wonderen tevens tekenen. Wijzen zij ons ergens heen. Dat zou ik ook van dit wonder willen zeggen. Ook dit wonder, de genezing van deze blinde man, wijst ons naar de ontferming en de genade, de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die het verlorene zoekt. Nou merk je, in die geschiedenissen over de wonderen ook grote verschillen. Ze zeggen wel eens, de ene mens is de andere niet. Dat is ook zo. En aan de ene kant moet je zeggen, ja, alle mensen zijn gelijk. Wij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Maar in dit verband moet ik ook denken aan wat Kolbrugge ergens schrijft. Sommigen vallen bij uitstek op. Dat ze als het ware als stenen en stokken op de catechisatie komen, in de kerk zitten, dat er geen enkel, ja, geen enkele orgaan, geen enkele iets is dat men hoort, dat men opmerkt. Dan moet je natuurlijk niet verkeerd uitleggen dat je mensen hebt die bijvoorbeeld zichzelf kunnen helpen en anderen die zichzelf niet kunnen helpen. Zo is het niet. Maar toch voel ik wel aan wat hij bedoelt. Soms is het ten ene male onmogelijk om met de mens ergens over te spreken. Of dat je op de een of andere manier vat op hem krijgt. Gewoon nog niet luisteren. Alsof alles ten ene male geblokkeerd is. Je komt ook mensen tegen. In de evangelie. Die roepen. Heren, help ons. Heren, maak ons alsjeblieft beter, zegt hij met mijn woorden. Die de ellende van hun ziekte en van hun handicap heel goed gevoelen. Die er niet apathisch onder in elkaar geschrompeld zijn, maar die, ja die, die graag beter willen worden. U voelt, ik wil alleen maar even aanwijzen het verschil ook in die geestelijk dode zondaar, toch een verschil. We derven alle de heerlijkheid van God. Maar je zou zeggen, de een is nog weer moeilijker te bereiken dan de ander. De ene karakter, de ene persoon lijkt wel een muur waar niet door te dringen is. Er is geen heilbegeerig het oog naar boven slaan. Er is geen aanroepen van de Heere. Er is niks. En nu zou ik graag een paar dingen uit deze wonder u voor uw aandacht willen brengen deze morgen. En dat zijn in de eerste plaats de arbeid van de Heer Jezus. En ten tweede het vrije van zijn genade. Het oppermachtige van zijn genade. Het onvoorwaardelijke. Het eerste bedoel ik mee, als wij licht willen hebben in het natuurlijke leven, dan draaien we de knop om en de lamp brandt. De mensen zeggen ook wel eens, misschien ten onrechte, voor niks gaat de zon. Maar ik wilde graag beklemtonen dat Jezus Christus niet op die manier het licht der wereld is. Dat je knop omdraait. En dat, zoals het licht met een snelheid van 300.000 km per seconde zich voorweet, dat zo opeens alles in lichte lagen staat. Door Jezus Christus. Maar dat dat licht een worsteling is. Een strijd tegen de duisternis. En in de duisternis. Dat dat licht ook inhoudt. De arbeid van zijn ziel. De zware strijd die hij gestreden heeft. De krachten die hij heeft aangewend. Om de duisternis te overwinnen. Te verslinden. Dat wilde ik graag zeggen over dat licht. En dat onconditionele, daar bedoelde ik dit mee. Je leeft ook in een tijd, dat is altijd misschien wel zo geweest, dat velen bedekt of openlijk de genade afhankelijk maken van de mens. En met een heleboel voorwaarden waaraan wij moeten voldoen, tot de gemeente spreken. En als wij daar dan aan voldoen, dan zal God zeker zijn belofte vervullen. En als wij wandelen op die weg van het verbond, dan zal de Heere God ons dat en dat geven. Dan krijg je dat tweeslachtige. En als nou ja, als we het dan niet kunnen, want dat leren we dan wel, dan zullen we er wel de Heere om vragen en dan zal de Heere het ook geven. En heel bedekt vaak is het, al is het dan wel je hart openstellen, je kunt niet veel, maar je kunt toch wel roepen, je kunt toch wel zus, je kunt toch wel zo. Mens is toch een redelijk schepsel. En dat het net is alsof God de Heere afhankelijk is van onze opstelling. En dat wilde ik ook graag benadrukken vanuit die ontferming van God. Dat hij waar niets is dan ellende, zich vrij machtig openbaart. Dat er eigenlijk niemand is die zalig zou worden als het anders was. Dat wij echt alles, maar dan ook alles aan de Heere God te danken hebben. Dat zelfs in principe er niet één is die heilbegeerig het oog naar boven slaat. Als de Heere zijn oog niet in gunst op ons laat rusten. En dan kun je zeggen, ja, maar ik vind dat toch wel een beetje lijdelijk. Is dat niet Gods water maar over Gods akker laten lopen? Is dat dan maar niet afwachten wat er van komt? Ja, maar kunnen wij zo lijdelijk zijn? kunnen wij het echt aan de Heere overlaten? Kunnen wij op hem wachten? Kunnen wij niet? Daarom is er ontzettend veel gepraat wat toch ergens geen hout snijdt. Want je kunt natuurlijk hele vertogen houden over onze verantwoordelijkheid en wat wij moeten doen enzovoorts. Maar daarmee is het er nog niet. Het is er nog niet. Iemand kan het wel goed zeggen. En kan wel zeggen dat hij het goed bedoelt. Maar daarom is het nog niet goed gedaan. En nou hoog boven dat alles zou ik zo gaarne vanmorgen dat benadrukken. Dat God in Christus met de volkomen inzet van zijn kracht, zijn zucht, zijn strijd, zondaren redt, blinden schenkt het lieflijk licht. Deze gebeurtenis wordt ons alleen door Marcus verhaald. Wel typisch. Dat een soort gelijke gebeurtenis, maar dan over een doofstomme, in het vorige hoofdstuk vermeld staat. Dat de Heer Jezus zuchtte, vingers in zijn oren stak, met een beetje speeksel zijn tong aanraakte en zei: de Ephata wordt geopend. Ook deze korte geschiedenis vinden we alleen bij Marcus. Even tevoren had Jezus gezegd tegen zijn discipelen: wat overleg je dat je geen broden hebt? Bemerkt gij nog niet en verstaat gij niet? Hebt gij nog uw verharde hart? Ogen hebbende, ziet gij niet. En oren hebbende, hoort gij niet. Gedenk je niet, toen ik de 5 broden brak onder de 5000 mannen? Hoe verstaat gij niet? Dat zegt de Heer tegen zijn discipelen. Die getuigen waren geweest van zijn heilrijke daden en handelingen. Ogen hebben en niet zien. Oren en niet horen. Kun je in dat verband niet denken aan wat Jesaja zegt van de knecht en zijn heer? Voorwaar, ik heb mijn kracht onnuttelijk besteed. Er lijkt geen vooruitgang in te zitten. Maar ook, voorzeker, mijn arbeidsloon is bij de Heer. Zijn recht is bij zijn God. Maar dat eerste kun je begrijpen. Klinkt zo in en in aangrijpend. Heb je nog je verharde hart? Hoe verstaat gij niet? O, ik ben gevonden van degene die naar mij niet vragen. Wat is God onuitsprekelijk groot in zijn ontferming. Nu komt Jezus te Bethsaida. De stadje. Aan de monding van de Jordaan bij het meer van Galilea. Of de zee van Galilea of het meer van Genezareth. Een vissersplaatsje. Plaatsje daar kwamen Petrus, Andreas en Filippus ook vandaan. Die hadden daar gewoond en gewerkt. Een plaatsje dat eigenlijk vergroot was door de keizer of de koning. En ja, je zou kunnen zeggen, je had een klein voorstadje en daaromheen was, of daarvoor was, een vrij grote plaats gebouwd, een behoorlijk grote plaats. In die omgeving is Jezus. Waar hij wonder had verricht, maar waar hij ook van gezegd heeft: gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Bethsaida. En dan wordt er bij de Heer Jezus een blinde gebracht. Ik heb met aandacht dit verhaal, dit wonder, verschillende keren gelezen. En kwam tot de vraag: wat is dat voor een man? Staat niet dat hij blind geboren geweest is. Hij zal wel blind geworden zijn, denk ik. Hij ziet de mensen als bomen wandelen, en als je nou rekent dat, ja, dan zal hij wel vroeger misschien bomen hebben gezien, dat hij enigszins een voorstelling had van de stammen. Dus waarschijnlijk is hij niet altijd blind geweest, maar in het oosten kwamen heel veel oogziekten voor door het stof, het fijne zand. De mensen op die manier hun gezicht verloren. Maar wat mij opviel, de geest die dit gedeelte ademt, is dit. Wat zit er weinig bij die man? Hoe heel anders dan die Bartimeus, die riep tegen alles in: Heere Jezus, gij Zoon van David, ontferm u mijner. Deze man komt zo apathisch over. Zo dat je zegt: ja, wil je het nou wel? Geloof jij nou iets van alles wat je toch ook al gehoord kan hebben? Komt zo stroef, zo zwijgzaam, zo verlaten, zo dof, komt allemaal over. Geen enkele activiteit. Geen enkel antwoord, als dat zou kunnen. Als ik nog eens beter zou kunnen worden. Wat zou dat voor mij betekenen in mijn leven? Je leest ook niet van een soort schuldbesef. Op grond van het feit waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Dus de zonden, die zijn het. Lichamelijke blindheid, heel erg. Maar hoe groot en hoe ingrijpend is de geestelijke blindheid? Blind voor alle dingen van de Heer. Daar heeft die kennelijk ook geen last van. Kijk of het een man dood is, te dood om zorg te hebben, om bang te zijn dat hij maar, nou ja, dat lot heeft hem getroffen, dan zal hij maar verder dragen, er is niks om te doen. Het komt een beetje, ik hoop dat ik niet te veel erin leg, het komt allemaal een beetje onsympathiek over. Het lijkt wel of anderen er meer belang bij hebben dan hij zelf. Dat kan hoor. Dat kan wel. Dat anderen er meer belang bij hebben. Als je denkt aan al die vaders en moeders en grootvaders, die de troon der genade aanlopen voor kinderen en kleinkinderen die er totaal nog geen gevoel of geen indruk van hebben. Dat is verkeerd. Dat is goed. Dat is goed. Als er mensen zijn die zo mogen leven, zo door de geest Gods bearbeid, dat ze aan de ander denken. En dat ze hem brengen in de gebeden bij hem die alleen wonderen doet. Zij brachten tot hem, het zijn wat naamloze mensen hier. Er staat niet bij in welke betrekking ze stonden tot deze blinde man. Zij bidden hem. Niet die man. Die blinde man staat er maar buiten. Ze baden hem dat hij hem aanraakte. Ze baden deze mens. Dat kun je wel merken. Die hebben toch iets van het geloof. Dat Jezus Christus macht heeft. Hoe ver het gestrekt is, staat niet. Maar ze weten in dat aanraken, in dat hand opleggen, dat zeggen ze meteen maar aanraken, daar zat iets in van het overbrengen van genade, van kracht, van wetenschap, van redden. Het symbool verstoppen ze wel. De verborgen kracht die eruit ging en die als het ware door de handen van de redder heen stroomde naar de ongelukkige. Ze baden hem dat hij hem aanraakte. Ontferm u, Heer. Sterk gezegd. Het is niet zomaar. Zomaar een gokje wagen. Het is echt een aandringen bij de meester om ontferming voor die man die zelf geen mond open. Ik weet niet wat voor man dat nou geweest is, nogmaals. Zo apathisch, zo toegesloten, misschien ook wel zo depressief, zo beneden alle moed. Ik weet het niet. Je zou zeggen, het lijkt of hij blind en stom is. Ze bidden, maar ze zijn een goede adres. Ze zijn bij hem, bij Jezus Christus. En laat dat altijd ons vergezellen. Die de zaligmaker is. De zaligmaker. Al wordt een mens als een steen en als een stok en als een koud stuk ijs aan zijn voeten gebracht of gesleept, dan moet je toch niet raar kijken als hij zijn handen uitstrekt ten goede. Dat is dat verbijsterende, dat alles overtreffende, dat verband houdt met die genade die zo onconditioneel is, waar wij niets aan kunnen toevoegen en niets aan kunnen afdoen. Dat is Gods ontferming. Nogmaals, ik denk dat er, nou kom nou maar mee. Mocht er nou maar niet en je gelooft het toch niet en kom mee. Ze hebben hem gebracht. Ze hebben hem een beetje meegetrokken. Ze hebben gezegd, jongen, je weet niet, je weet het maar niet. Daar staat hij. Hij in de duisternis, die blinde man. Geestelijk en lichamelijk, dubbelop. In de duisternis. Jezus, het licht der wereld. Ja, maar ik zei al, niet zoals hij de knop van de lamp aandraagt. Zo niet. Dat licht is een licht dat in die diepe vernedering, in die strijd, in die ontlediging, in dat voleinde, in dat gehoorzaam zijn, daar komt dat licht in uit. Dat licht der wereld moet je niet direct denken, oh, hij is de koning, hij staat boven alles. En hij heeft de heerschappij, dat is waar, maar dat licht schijnt daar, waar duisternis hem bedekt. En waar hij roept, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? waar niemand hem herkent, waar u als het ware uitgeblust wordt in de toorn Gods, daar schijnt het licht zo helder. Alleen het is verborgen voor onze ogen. Jezus staat daar, licht en wereld. En hij neemt deze man bij de hand. Deze man heeft zijn handen nog niet eens uitgestoken. In een gebaar van, oh, help me toch. Die hangen net zoals een hele persoonlijkheid zomaar slap neer. Wat moet je ermee beginnen? Dat is zo'n mens. Maar het staat, en dat is weer zo typerend, dat Jezus de hand van de blinde neemt. Hij doet. Hij trekt de zaak zich aan. Hij voelt innerlijk dat de Vader het wil. Maar hij voelt ook dat de Vader hem leidt in de verborgenheid. Want straks heeft Jezus gezegd, ogen hebben we, jullie en je ziet niet. Oren heb je en je hoort niet. Wat moet daar nou van komen? Hoe verstaat gij niet? Maar de Vader zal hem zelf ook onderwijzen. Als een leerling zal hij zijn oren neigen. Hoe het moet, hoe het kan, hoe het toch gaat. Hoe hij toch door doodsbeenderen leven zal maken. En hoe hij toch de dood zal overwinnen. Hij grijpt de hand van de blinden. En hij neemt hem mee. Buiten, in het veld, niet in het dorpje of stadje, Bethsaida. Waarom niet? Nou, je kunt daar in het algemeen van zeggen dat de Heer daar niet kan gediend was van een soort reclame en dat de mensen vroegtijdig al iets zouden gaan onttekenen. En dan lees je meerdere malen dat de Heer Jezus zich min of meer terugtrok en tot de geredde en genezene zei van, niet over praten. Ook de discipelen niet. Die hebben ook wel eens zo'n verbod gehad dat ze niemand zouden zeggen dat hij de Messias was. Want de Heer Jezus moet verder tot in de dood toe. Geen voortijdige beweging. Dat kan in het algemeen kunnen zijn. Maar in het bijzonder is er ook toch wel iets van te zeggen. Als jij het nou eens erg moeilijk hebt, lichamelijk of geestelijk, zo moeilijk dat je geen raad meer weet. Dan kan het op een punt komen dat je zegt, ga nou allemaal weg. Ga nou eens weg. Ga nou eens even weg. Sta nou niet zo bij. Je wil alleen zijn. Je wil het op dat moment alleen als het ware met Gods hulp dan, ik spreek even weer met het tracht te verwerken. Hier past gewoon het massale niet. Hier past niet de sfeer van een receptie of van een verjaardag of van een feestje. Dat he, met al de geroezemoes, met die mensen allemaal die op praten zijn en de een zegt dit en de ander zegt dat. Dat past niet. Dat past niet bij je persoonlijke omstandigheden, bij je strijd, bij je moeite. Als er iemand een radiootje bijvoorbeeld of een plaatje op zou zetten, zou je zeggen, alsjeblieft, zet af, dat kan ik niet tegen. Zo is het gewoon een natuurlijke leven.
En als iemand je vast zou willen grijpen om je te troosten, dan zou je misschien zeggen, laat me los, laat me los. Ik kan er niet tegen, laat me nou eens even alleen. In een veel diepere zin wil Jezus buiten het geroezemoes, buiten al die stemmen van mensen, buiten de handelaars die daar hun koopwaar staan aan te prijzen of zitten aan te prijzen op de markt of in de nauwe straatjes, buiten dat alles wil Jezus zijn in zijn strijd. In de strijd. Want wat moet je met zo'n mens beginnen? Heb je het ook eens gedacht? Wat moet God met mij beginnen? Ik heb er geen raad voor. Ik weet het niet. Het is een teken van die worsteling. Hij neemt ze mee. Ze lopen niet te huppelen. Hier, van zielvreugd. Maar je proeft aan de woorden. Wat is het zwaar? Wat is het zwaar? Wat is het iets heel anders dat dat licht gaat schijnen in de duisternis dan een knopje omdraaien? Hij leidt hem uit buiten het vlek. Buiten dat dorp. Dus ook nog meer dat hij hem uitleidde. Dit. De Heere is met deze mens bezig. De Heere zoekt in deze mens. En werkt in deze mens. De Heere wordt gewaar in deze mens. Hoe erg is dat wij van God ons hebben losgescheurd. En nou in een geestelijke dood verkeer. Te langlendig om nog iets te zeggen of iets te doen. Dat Jezus hem lijkt is daarom zo'n zwaar werk. Kijk net een schilderij. Die man van smart. Die ook onze heiland is. De redder. Die gaat daar. Met een mens waar niks mee te beginnen is of wat. En hij neemt hem mee. Buiten het geroezemoes. Naar de stilte van het veld. Hij leidt hem uit. Weet je wat er ook bij is? Het wonder. Waarom? Zijn er wel meer mensen? Dode mensen, blinde mensen, stomme mensen. Waarom wordt hij eruit geleid? Zonder gevraagd. Te hebben? Of als een boeteling gesmeekt te hebben? Hij wordt zo meegenomen. En de draad breekt niet. De dokter in natuurlijke, daar kun je niet voor elkaar bij zijn. Dan zegt hij, laat hem zelf maar komen. Ik heb geen zin om op het getuigenis van een ander receptje te geven of weet ik wat. Laat hem zelf maar komen en als hij niet kan, dan kom ik wel. Als ze nog komen, tenminste. De draad breekt niet. Elke stap is een last, maar die breekt niet. Er komt geen stap dat Jezus zegt, zoek het nou zelf maar uit. Ik ben geen wonderdokter. Je moet niet denken dat ik op die manier wil helpen. Zeg eens wat. Doe eens wat. Je loopt erbij als zo'n stommetje. Niks. Jezus leidt hem uit. genade. Puur genade en ontferming. Dat hij dat doet. Ben je er wel blij mee geweest? Want ja, wij zijn wel net alsof we zulke voorstanders zijn van de waarheid. Maar als het erop aankomt. En alle menselijke krachten en pogingen worden aan de kant geschoven. Ben je dan wel eens blij met die God. Die uit mededogen innerlijk in ontferming bewogen is. Met datgene wat nog niet eens naar ontferming weet te vragen of te zoeken. We kunnen wel leren hoe complimenten en vereisten en noem maar op en wat we, hoe we bekeerd moeten worden en al die toestanden weer, maar het is allemaal, dat zelf totaal niks voor. Komt omdat wij onszelf, hem niet kennen en onszelf niet kennen. Maar deze, daar valt de nadruk op, die lijdende man van smart, die daar die man meeneemt en de draad breekt niet. Hij is niet te zwaar. Zijn kwaal is blijkbaar niet te erg. Zijn geestelijke dood, zijn geestelijke blindheid is blijkbaar niet te groot. Te onoverkomelijk voor Jezus. Hij begint eraan. Daarom leidt hij hem uit, buiten het vlek. En dan spuugt hij in zijn ogen. In die tijd was ook speeksel onder Israëlieten bekend als een soort geneesmiddel. Nou ja, dat moet je van Jezus niet denken hoor, dat Jezus dacht. Dat daar de kracht in zat. Dat bij veel oude volken, vooral als je nog nuchter was, dan speeksel, dan was, kon speeksel gebruikt worden, ja, voor allerlei dingetjes. Ik trek dat maar op het vlak van, wat ze wel eens zeiden vroeger, als je nou een vracht hebt, dan moet je elke morgen eraan likken. Zoiets weet je wel, dan gaat die weg. Dus heb je een hoop van die dingetjes, hè, dat de mens de ene dit, de andere dat. Nou, in die tijd was ook onder Israël, met er als speeksel, vooral van een nuchter mens, een zekere genezingswerking aan toegekend. Aan de andere kant was het spuwen op de grond, of in iemands gezicht, of wat dan ook, was een van de zwaarste beledigingen die iemand aan kon doen. En op de tempelberg mocht hij helemaal niet spugen. Dat was een schandelijk iets. Speeksel. Toch doet Jezus het zo. Niet omdat hij een soort geloof heeft in dat speeksel. Nee. Misschien zou je mogen zeggen, hij past zich wel aan de gewoonte, aan, hij laat deze man niet schrikken of wat dan ook, hè. Maar of die man het misschien wel, ik weet niet hoeveel keer, dat er iemand zegt, joh, weet je, spreekt van zo op je ogen en het schijnt ook wel eens te helpen en we deden vele verhalen daarover de ronde. Ik zou het liefst zo zien. Speeksel in je ogen, dat is aan de ene kant iets verachtend. Wat is onze blindheid en onze geestelijke dood een verachtend iets? Met recht iets om op te spuwen. Met recht iets om weg te doen voor eeuwig. Het verachtelijkste wat er bestaat, de mens zonder God. Vervreemd, dood, in zonde en misdaad. Maar nou nog iets. Nou is daar het speeksel, het, ja, laat me het in dit verband even noemen, het levenssap van de vorst des levens. aan de vorst des levens, die tot iedere vezel van zijn ziel en lichaam borg, plaatsbekleder is. Alles heeft een betekenis aan. Alles. Geen vezeltje van zijn ganse bestaan is zonder betekenis. Spreek zo. Ach, dat door zijn kracht, zijn levenskracht, het oog van deze blinde mogen zien. En dat zijn tong niet langer aan het gehemel te kleven, maar dat hij opgewekt wordt. Om te gaan zien. Om te gaan herkennen. Om zichzelf te vergroeien en God groot te maken. Jezus brengt speeksel in zijn oog. Waarom? En hij legde de handen op hem. Dit is de arbeid van de knecht. Het is moeilijk. Wij denken vaak van niet, maar dat laat Marcus ons nou bij uitstek zien, bij die doofstomme ook, hoe moeilijk het is. Wij zeggen, ah, de Heer, die hoeft maar even wat te zeggen, het is afgelopen, het is gelijk. Maar Marcus laat ons eens even zien hoe moeilijk het is. Wat een worsteling tegen de dood, tegen de geestelijke dood, tegen de onwil. Tegen de apathie van de mens die het allemaal niet zo interesseert. Wat een arbeid tegen die machten die ons gevangen houden. Die ons gestrikt hebben. Die onze mond hebben gesloten en onze ogen bepleisterd. En onze oren dichtgemaakt. Dat kost alles. En dat zit hierin. Het kost een heel mens. Heer Jezus is niet een tovenaar. Maar de Heer Jezus is iemand die om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Daarom zie je als maar een trapsgewijze opklimmen, een arbeid, een moeizame arbeid, een worsteling die alleen gegrond is in het welbehagen van de Vader. Maar anders zou het niet kunnen. Het zou niet kunnen. De Heer Jezus kan met eerbied gesproken niet zonder de alleruiterste inspanning een mens redden. Het kost hem alles. Tot in de dood zal hij gaan om de gevangenen vrijheid te schenken. En hij zal zijn ogen blind vrijen om aan blinden het gezicht te zien. Het kan niet anders. Het is niet een goedkoop gebeurtenis gezien. Oh, dat is maar dikker. Dat zal die Heer Jezus wel even doen. Nee, het kost hem alles. En dat zie je hier de ritselingen van. Als hij spuwt. En zijn handen op hem legt. En innerlijk vast kleeft aan God. Oh, dat God zich ontfermt over die prooi van de duivel en van de zonde en van zijn eigen. Dat God in welbehagen en vrije gunt de knecht die hier op aarde worstelt om redding, dat God hem hoort. Daarom legt hij de hand op hem. Hij doet het ook om deze man tot leven te brengen, tot besef te brengen. Welk besef? Van Gods radeloze ontferming. Dat de Heer Jezus niet een kwakzalver is. De zoveelste misschien in zijn leven. Jezus is echt het licht ter wereld. Maar dat hij zal leren zingen. Mijn God, verdrijf de nacht uit mijn gezicht. Zie je al iets, vraagt de Heer Jezus. Weer een inbreuk op deze stomme man. Weer een inbreuk. Hoe is het? Zie je al wat? De Heere kan het in één ogenblik doen als het gaat over zijn almacht. Maar als het gaat om zijn opvoeding, zijn opvoedkunde, dan kun je vaak merken hoe de Heere stukje bij stukje verder gaat in de mensenleven. En dat niet ieder mens als een Paulus terstond vreemdigt hij Christus. Zie je dat? En hij, nou reageert hij, eindelijk een reactie. Blijkbaar heeft hij maar gewoon zo, als zijn hele houding mij voorkomt, heeft hij maar gewoon, zie je al wat, hè? Huh? Dan kijkt hij. Ja, ik zie de mensen. Nee. Maar ik zie het. Ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen. Allemaal van die stammen. Waar die wandelen, blijkbaar heeft hij vroeger natuurlijk ook wel bomen gezien, maar hij wil zeggen, ja, ik zie wel wat, maar ik zie er geen details aan. Ik zie daar rechte strepen en die gaan vooruit. Dat moeten mensen zijn. Ik zie geen oren, ik zie geen ogen, geen handen, geen voeten. Ik zie geen details. Ik zie de mensen als bomen wandelen. Hij ziet wel wat, maar hij ziet nog niet goed. Je moet er niet uit opmaken dat deze man ieder mens geestelijk als een boom zag. Die tot plat om de hemel reikte, dat kan op zichzelf ook wel waar zijn, maar dat is even hier niet de bedoeling. De bedoeling is om ons te leren. Het licht is aan de dag. Het licht is aan de dag. Maar niet in één ogenblik is het gekomen. De Heer is bezig om deze dode, blinde man tot het leven te brengen. En de overvloed. En het gezicht. Ik zie maar wat, ja. Opeens is hij, je zou zeggen, lijkt op dat hij wakker geworden is uit de doodslag. Uit dat apathische, uit dat ongeïnteresseerd. Ik zie ze wandelen als bomen. Daar komen weer die handen van de meester op zijn ogen. Zijn handen. Let nu wel, geliefde gemeente, dat wilde ik ook zo graag beklemtonen. Niet alleen het onconditioneel van de genade, die de zondaren heerlijk redt, maar ook de arbeid van de ziel, het licht, wat niets te maken heeft met een knopje omdraaien in zijn handen. Oh, het is alsof wij dat hele brok ellende, want dat is het, dat zijn wij. Een brok ellende. Mensen die zich doodzondigen. Tot in de verdoemenis toegaat een mens. Zo hartleer, zo verkeerd. Zo ogen hebbende en niet zien, oren en niet horen. Het is zo zwaar. Zo onnoemelijk zwaar. En dan merk je aan die middelaar dat hij met die handen op die ogen als het ware dat hele stuk God gemist, dat hele stuk blindheid, geestelijke dood als het ware naar hem toe wil halen. Dat hij het in zich op wil nemen. Dat hij zich ermee wil verenigen. En dat hij die man het leven wil geven, het licht. Wat een strijd. Wat een innerlijke strijd. Want ergens kan het niet Gods gerechtigheid worden. Gods heilige wet brengt de doodstraf uit voor eeuwig over alles wat zo is als deze man. En dat zijn wij. Dus het kan alleen maar in een worsteling dat het lam Gods dat de zonde ter wereld wegdraagt. De dag ook inderdaad onderkruist en zijn schouders eronder zet. En die ellendeling vrij laat aan het licht, maar zelf met het pak verder gaat. Hij zet het pak verder. Hij legde zijn handen wederom op zijn ogen. En hij deed hem opzien toe. Kijk eens naar boven. Wat zie je nou? En nou wordt hij beter. Herstel. Hij ziet de mensen en de dingen ver en klaar, helder en duidelijk. Gedetailleerd. Er was geen bril, er was niks nodig. In één keer ziet hij het nu. Of in één keer. Ja, op dit moment. Jezus deed, eerst zag hij alles wazig. Maar nu ziet hij het ver en klaar. Ziet hij zijn wandel. Maar Jezus heeft het zwaar. Maar Jezus die neemt het mee, die dood straks op Golgotha. O, de Heer werkt op zeer onderscheiden wijze en wij kunnen geen perken of palen maken. Ik haal het al aan, de apostel Paulus werd in een ogenblik haast, kan je zeggen, gratis. Tot het volle kent de pracht van de Heer Jezus. Maar de Heer doet het menigmaal ook zo. Stukje bij stuk. Totdat hij ver en klaar ziet. Tot hij herkent, nu ken ik de waarheid zo diep als geweest. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Maar het komt op hetzelfde uit. Het komt daarop uit dat we eeuwig schuldenaars zijn van genade, van ontferming. Dat we onverdiende zaligheid hebben ontvangen. Dat we nooit kunnen rusten in ons komen. In ons bidden, in ons kerk. Maar dat we alles en alles zullen toeschrijven aan zijn vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Zo gaat die blinde man die nu ziet, die ging weer verder, verlicht. Maar de duisternis legt zich om de middelaar. Hij beseft het zal alles kosten. Niet alleen voor die man, maar ook voor de discipelen die ogen hebben en niet zien, oren en niet horen. Het zal alles kosten om ze voor eeuwig in het licht te brengen. Amen.